onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 84, het derde vers willen wij gaan zingen. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. Wat er verder volgt in het derde van Psalm 84. Schriftlezing voor deze middag is uit Efeze 1 en daarvan het derde tot en met het 14e vers. Efeze 1 vers 3 tot en met 14. Maar eerst doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof door in te stemmen met de 12 artikelen. En daarna zingen we van Psalm 72 het 9e vers. De stedelingen zullen bloeien gelijk het malse kruid, zijn naam en roem zal eeuwig groeien. Het 9e van Psalm 72 na de geloofsbelijdenis.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, een schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Dus genoemd Efeze 1, de verzen 3 tot en met 14. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemel in Christus. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld, opdat we zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil. Tot prijs der heerlijkheid zijn er genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom zijner genade. Met welk hij overvloedig geweest is over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid. Ons bekendgemaakt hebben de verborgenheid van zijn wil en naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf. Om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide wat in de hemel is en wat op de aarde is, in hem. In de welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij, die tevoren verordineerd waren naar het voornemen desgene, die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. Opdat we zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid, wij die eerst in Christus geloofd hebben, gehoopt hebben. In welke ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid, gehoord hebt, in welke gij ook, nadat gij het geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der beloften, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot de prijs zijner heerlijkheid. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij deze middag stilstaan bij de woorden die u vindt in Efeze 1, vers 3 en 4a. Daar luidt Gods woord en de tekst: gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus, gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem voor de grondlegging der wereld. En in verband daarmee lezen wij de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, paragraaf 7. Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, paragraaf 7. En daar luidt het onderwijs van de kerk als volgt: deze verkiezing is een onveranderlijk voornemen van God, door het welk Hij voor de grondlegging der wereld een zekere menigte van mensen, niet beter of waardiger zijnde dan anderen, maar in de algemene ellende met anderen liggende, uit het gehele menselijk geslacht, van de eerste rechtheid door hun eigen schuld vervallen in de zonde en in het verderf, naar het vrije welbehagen van zijn wil tot de zaligheid uit louter genade uitverkoren heeft in Christus, dewelke Hij ook van eeuwigheid tot een middelaar en hoofd van alle uitverkorenen en tot een fundament der zaligheid gesteld heeft. En opdat ze door Hem zouden zalig gemaakt worden, heeft Hij ook besloten hen aan Hem te geven en krachtig tot zijn gemeenschap door zijn woord en geest te roepen en te trekken, of met het ware geloof in Hem te begiftigen, te rechtvaardigen, te heiligen en in de gemeenschap zijn zoons krachtig bewaard zijnde ten laatste te verheerlijken, tot bewijzing van zijn barmhartigheid en tot prijs van de rijkdommen zijner heerlijke genade, gelijk geschreven is: God heeft ons uitverkoren in Christus voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil, tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in de geliefde. En elders, die Hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft Hij ook geroepen. En die Hij geroepen heeft, deze heeft Hij ook gerechtvaardigd. En die Hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft Hij ook verheerlijkt. Tot zover. We willen de Heer eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, wil u ons vanmiddag opzoeken onder de prediking van het woord. U hebt ons opnieuw samengebracht en u kent ons aller gedachten. U kent ons aller hart. U weet van de zorgen en van de vragen. U weet van de strijd en van de worsteling. U weet van de moeiten die er kunnen zijn, ook in geestelijk opzicht. We leggen het alles voor u neer. En we bidden of u ons vanmiddag genade wil schenken. Het is in een dienst van nabetrachting op het gehouden heilige avondmaal dat we deze middag bijeen zijn. Heere, u weet ervan hoe we vanmorgen in uw huis verkeerden. U weet ervan als we vanmorgen een plaats mochten zoeken en ontvangen aan uw tafel. En als we bij de tekenen van brood en wijn uw dood mochten gedenken. Heere, zou u de bediening van uw heilig avondmaal ook achteraf nog tot zegen willen laten zijn? En zou u het vanuit het terugdenken aan die zichtbare tekenen toch willen spreken tot de harten van uw volk? Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Even zeker als u het brood gebroken zag worden voor uw ogen, zo zeker heb ik mezelf voor u willen geven, tot in de dood. En even zeker als dat brood tot u kwam en u aangeboden werd en het u door u werd ontvangen, zo zeker geef ik mezelf aan u. Heere, wil u dat afdrukken in de harten van uw kinderen, de tekenen van uw liefde, die bron die nu nooit ophoudt om te stromen, maar waaruit altijd vers, fris water, reinigend water vloeit. En Heere, geeft u dan toch in het leven van degenen die u kennen en vrezen, dat zij voortdurend, ja dagelijks, tot die bron de toevlucht mogen nemen. En Heere, dan zal het toch ook hun ervaring, hun ondervinding zijn, dat ze elke dag uw geest zo nodig hebben als een leidsman tot de stromen van dat reinigende water. Wil u hen dan niet alleen vandaag, maar ook morgen en ook de dagen die volgen steeds weer brengen in de diepte waar de bronnen des heils zijn? En wil u ze geven dat ze mogen putten uit die diep gelegen fontein met de emmer van het geloof? Die spreekt van hun eigen ledigheid, van hun eigen armoede, van hun eigen gebrek, maar die ook spreekt, als het geloof putten mag, van uw volheid, van uw genade. Ja, Heere, zou u nog meer willen doen? Zou u vanmiddag niet alleen bij die bron willen brengen, maar zou u bij die bron ook willen gaan onderwijzen in het feit dat die bronnen ontspringen in de eeuwigheid? Heere, u weet van degenen die niet durfden aangaan, die misschien in hun hart wel een stil verlangen hadden om daar te verkeren. Maar u weet wat hen ervan weerhield. Misschien wel mensenvrees. Heere, wil u toch de vrijmoedigheid schenken? En als het anders was, als we naar ons geweten kwamen tot de overtuiging dat ons dingen ontbreken die niet gemist kunnen worden, Heere, wil u dan geven dat dat gemis en dat gebrek ook mag uitdrijven? Breng ons toch, Heere, bij die bron. Als u ons bracht en ging leiden in de diepte, wil ons het zachte gemurmel van die bron niet alleen laten horen tot moedgeving, maar wilt u ook echt brengen bij die bron en wilt u geven dat we met de bevende hand des geloofs voor het eerst die putemmer mogen uitwerpen. Op uw woord zal ik scheppen uit de fonteinen des heils. Heere, u kent degene die hier vanmorgen in de kerk waren en bij wie het nog weer anders was, die misschien niet zoveel strijd of helemaal geen strijd en vragen hadden, die in doffe berusting geen boodschap aan de dingen hadden, die misschien, en dat is weer een andere gesteldheid van ons hart, wel onverschillig voortgingen. Heere, wil u de prediking van de fontein die geopend is ook leggen aan hun hart? En wilt u hen toch wakker schudden, omdat buiten deze fontein geen reiniging overblijft voor de zonde? Zo bidden wij u om wat nodig is. Schenk het ons ook vanmiddag. Laat de warmte ons niet hoeven hinderen. Geeft u dat lichamelijk ongemak ook geen belemmering vormt, dat afleidende gedachten geen vat op ons krijgen, boven alles dat de vorst der duisternis geen voordeel over ons behaalt, wilt u de Satan schelden dat hij van ons vliede, en wil u geven wat nodig is om te luisteren, hier in de kerk en thuis als we meeluisteren. Zegen uw woord aan ons hart. Wilt u ons helpen om de dingen te begrijpen met ons verstand? Geeft u dat de prediking helder en duidelijk mag zijn? Maar boven alles, Heere, wilt u geven dat ons hart getroffen mag worden? Zo bidden wij u om wat nodig is. Gedenk onze gemeente. Gedenk, Heere, het werk van de Broederskerkenraad. Gedenkt u het bredere kerkelijke leven wanneer in de komende dagen en weken het curatorium bijeenkomt. Heren, wij hebben zo nodig mannen die u zelf hebt geroepen en die u zelf genade hebt willen schenken en hebt onderwezen. Mannen door u bekeerd en door u geleerd om te dienen, om uw woord te verklaren, maar ook om te verklaren de weg tot de zaligheid. En het is zo nodig, Heren, dat ze het doen mogen, dat we het doen mogen. Niet alleen vanuit uw woord, al is dat het grote kompas en het richtinggevende, maar dat we er ook zelf geen vreemde van zijn. Dat we er ook vanuit de ondervinding over mogen spreken, wat het is als u zondaren zalig maakt. En Heren, wil u dat schenken aan onze kerken en ook aan andere kerken in ons land. We bidden u om een zegen op alle plaatsen waar uw woord mag uitgaan. Heren, zegen zendings- en evangelisatiewerk, de verkondiging van uw woord onder Israël. Laat het woord dat we ook vanmorgen overdachten, ook onder Israël vervuld mogen worden. Dat er zullen komen velen van het huis Davids en van de inwoners van Jeruzalem tot die enige fontein die reinigen kan. Maar wie reiniging zoekt bij die fontein alleen, die zal ook niet beschaamd uitkomen. Heren, laat het gezegd en gepreekt mogen worden, ook vanmiddag, tot moedgeving van hen die moedeloos zouden kunnen neerzinken. Wil u ze oprichten, ook op een zondag als deze. En wil u ze geven te zien op wat er bij u te vinden en te verkrijgen is. En Heren, laat het dan ook maar zijn dat het woord van vanmiddag ons als zondige mensen tot op het diepst vernedert. Dat begeren we niet, op de kansel niet en onder de kansel niet. En toch is het nodig. Heren, wil u het doen, maar dan ook dat andere, dat uw naam, uw werk, uw deugden, uw vrije genade verheerlijkt mag worden onder ons. Tot eer van uw naam, tot uitbreiding van uw koninkrijk. Breng terug wat afgedwaald is. Hoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 68, het vierde en het vijfde vers willen we zingen ter voorbereiding op de prediking. Er zijn 3 collecten bestemd voor de eredienst, kerkelijke kassen, en de 3e collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 89, het eerste vers zingen wij in antwoord op de prediking. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Uw waarheid te allen tijd vermelden door mijn reen. En wat er verder volgt, 89 vers 1. En nog een opmerking, gemeente, van praktische aard. Al is de tekst voor vanmiddag uit Efeze 1. Ik denk dat u de prediking het beste kunt volgen wanneer u paragraaf 7 van de Dordtse leerregels voor u houdt, omdat we de tekst vanuit dat gedeelte willen belichten. Het is, geliefde gemeente, vanmorgen gegaan over de fontein. Die bron die ten diepste vanuit Gods liefdeshart opwelt, die geopend is door de Heer Jezus Christus tot reiniging van onreine zondaren. En het is vanmorgen gegaan over het werk van de Heilige Geest, het liefste werk van de Heilige Geest, om zondaren bij die bron te brengen. En om ze vanuit die bron te laten putten. Eigenlijk gaat het vanmiddag over hetzelfde. Maar dan willen we erbij stilstaan dat datgene wat vanmorgen in de prediking aan de orde was, als ik het zo mag zeggen, zijn wortels heeft in de eeuwigheid. Het is niet zo dat de Heere op een zeker moment, en ik bedoel dat eerbiedig, maar in een opwelling heeft gedacht, nu wil ik dat er zo'n bron is. Het is niet zo dat de Heere in een opwelling zondaren brengt bij die bron van zaligheden. Maar achter de bron van de zaligheid, waartoe zondaren worden geroepen, waartoe u zonder enig onderscheid wordt genodigd, ligt Gods verkiezende liefde. En daar willen we met de hulp van de Heere deze middag bij stilstaan. Als we nadenken over een uitdrukking zoals we die vinden in Efeze 1, uitverkoren in hem. Dat is de samenvatting van paragraaf 7. Uitverkoren in hem. Drie gedachten. Allereerst letten we op de ontvangers van de zaligheid. Dat is het begin van paragraaf 7. Vervolgens op de verdiener van de zaligheid. Dat is het midden waar gesproken wordt over Christus, die van eeuwigheid tot een middelaar en een hoofd van alle uitverkorenen tot een fundament van de zaligheid gesteld is. En tenslotte letten we op de weg van de zaligheid. Hoe zullen zondaren zalig worden? Dat is het slot van paragraaf 7. Dus drie gedachten. Allereerst de ontvangers, daarna de verdiener en tenslotte de weg van de zaligheid. Wij beginnen de preek vanmiddag met de vraag: wie zijn er uitverkoren? Ik heb wel eens tegen u gezegd, op die vraag krijgen we zo geen antwoord in de Bijbel. In ieder geval niet in die zin dat er namen genoemd worden op voorhand. Maar toch krijgen we vanuit de Bijbel wel een bepaald antwoord op die vraag. En dat is een belangrijke vraag. Misschien is het wel de vraag van u, van jou, vanmiddag. Wie zijn er uitverkoren? Is daar Bijbels iets over te zeggen? Als we paragraaf 7 vanmiddag gaan lezen, dan zouden we kunnen zeggen een handvol met antwoorden op die vraag. En dan gaan we maar lezen. De verkiezing, de uitverkiezing, is een onveranderlijk voornemen van God, waardoor hij voor de grondlegging der wereld, en dat zijn dingen, daar besteden we nu niet apart aandacht aan, omdat die dingen in de volgende paragrafen nog verder uitgelegd worden, maar dan komt het. een zekere menigte van mensen heeft uitverkoren. Dat is het eerste antwoord. Wie zijn er uitverkoren? Een zekere menigte van mensen. Dat moet u eens even op u in laten werken. En misschien dat ik die uitdrukking nog iets meer kan toelichten wanneer ik u vertel hoe deze tekst van onze belijdenis ontstaan is. Die is ontstaan op de Dordtse synode, maar daar is, om zo te zeggen, aan geschaafd. Daar is aan gewerkt door heel veel mensen. En de oorspronkelijke tekst, de eerste tekst, de concepttekst zoals we die noemen, die is aangereikt door Bogerman. En Bogerman die zei, laten we het zo zeggen, God heeft enige mensen uitverkoren. Toen heeft daar later een commissie naar gekeken en die heeft gezegd, nee, laten we het anders formuleren. Laten we schrijven enige bepaalde mensen, want God heeft ze wel bepaald en aangewezen. En toen werd die tekst in de Dordtse synode voorgelegd aan de hele vergadering. En op die vergadering waren ook mensen uit andere landen aanwezig. En toen was daar een Zwitserse afvaardiging en die heeft gezegd, nee, bijbels gezien moeten we het nog anders zeggen. We moeten zeggen, een zekere menigte van mensen. En dan staat er ook in de oorspronkelijke taal van de Dordtse leerregels een woord dat u mag vertalen met een veelheid. Dat is het eerste. Wie zijn er uitverkoren? Een zekere menigte, dat wil zeggen vele mensen. Dat is naar de schrift, want de Heer Jezus die heeft het ook al gezegd dat er velen zullen komen van oosten en westen. En Johannes in de openbaring, hij ziet een schare die niemand tellen kan. En dan praktisch naar ons toe. Zult u nooit klein denken van de Heere. De duivel kan de uitverkiezing gebruiken, een karikatuur van de uitverkiezing gebruiken om mensen te benauwen en om de Heere voor te stellen als een karig God. Als een God die, ja, die slechts een enkeling op het oog heeft. Maar onze Dordtse vaderen hebben het zo duidelijk aangewezen dat de Heere een menigte van mensen heeft uitverkoren. Het zullen er velen zijn. En u hebt helemaal gelijk als u zegt, ja dominee, maar het komt er toch op aan dat ik er persoonlijk bij ben, dat is waar. Maar dat woord menigte, wat we eerst eens onderstrepen, dat geeft iets aan van de ruimte die er bij de Heere is. En het is belangrijk om dat vast te houden. Uitverkiezing is dus niet een zaak van benauwdheid. Van benauwd denken en karig denken van de Heere. Maar daar klinkt iets in door, bijbels gezien, ook van de ruimte die er bij de Heere is. Dat moet u dan ook maar praktisch stellen tegenover al die aanvallen van de duivel. Als hij probeert u schrik aan te jagen met dit leerstuk. Dan moeten wij maar niet over de uitverkiezing helemaal zwijgen. Want dat doet de Bijbel ook niet. Maar dan mogen we wel wijzen op hoe de Bijbel over deze dingen spreekt. Een menigte. We gaan verder lezen. Daar staat achter, wat voor mensen zijn dat dan? Die uitverkoren zijn. Ze zijn niet beter. En ze zijn niet waardiger dan de anderen. Maar ze liggen in de algemene ellende met anderen. Dat is het tweede. Geen mensen die beter zijn dan een ander. Vorige week hebben wij zomaar een paar namen genoemd van mensen van wie achteraf bleek dat ze uitverkoren waren. Manasse, Dat was die bloedvergietende koning, die afgodendienaar. En die Samaritaanse vrouw die haar lichaam aan zoveel mannen gegeven had. En Zacchaeus die in de ban was van het geld. En Paulus de vervolger. Het zijn geen mensen die beter zijn. Het zijn geen mensen die waardiger zijn, die het meer verdienen dan een ander. En dan trek ik opnieuw de lijn vanuit dat tweede punt, maar praktisch door. Mag dat vanmiddag nou eens iemand onder ons moed geven? Iemand die misschien bij zichzelf al moet zeggen, ach, ik ben niet beter, ik ben veel eer slechter dan een ander. Ik heb zoveel gedaan wat voor God niet kan bestaan. Maar zie nu eens, de Heere kiest mensen uit die niet beter of waardiger zijn dan anderen. En de reden dat hij ze uitverkiest ligt in zijn vrije genade. Dat is tweede. Derde. We lezen maar weer verder. Uit het gehele menselijke geslacht. Daar moet u ook eens over nadenken. Wat betekent dat? Wie zijn het die verkoren zijn? Het zijn er velen. Het zijn mensen die niet beter of waardiger zijn dan een ander. Ze komen uit het hele menselijke geslacht. Dus het zullen mensen zijn die geboren zijn in Nederland en in Israël, maar ook in Zuid-Amerika en Australië en Afrika. En noemt u maar op, ze zullen komen naar het woord van de Heer Jezus van oosten en westen, van noorden en van zuiden. Overal vandaan, uit het ganse menselijk geslacht. Maar in die uitdrukking ligt nog iets. Want het ganse menselijk geslacht is niet alleen mensen van allerlei plaatsen, maar dat is ook mensen van allerlei tijden. Dus dat betekent dat de Heer een kerk vergaderde in de 17e eeuw. En als u me een klein beetje kent, dan weet u wel dat ik nog wel eens met heimwee praat over die tijd. Als je dat zo leest en over de zegen die de Heer in die tijd gaf. Maar ook in de 21e eeuw. Dat ook. Want de Heer zal tot de wederkomst doorgaan met een kerk bijeen te brengen. En dat geeft verwachting voor het komende geslacht. Dat geeft verwachting ook voor jonge mensen in de kerk. Uit het ganse menselijk geslacht. Dat is uit alle generaties. Ziet u iets van de ruimte, gemeente, die er ligt in de uitverkiezing? En dan lezen we nog een stukje verder. Over die mensen, over dat hele menselijke geslacht, wordt dan gezegd van de eerste rechtheid, dat is natuurlijk de toestand in het paradijs, door hun eigen schuld vervallen in de zonde en het verderf. Dat is het vierde. Wie worden er uitverkoren? Gevallen Adamskinderen. Zo komen ze, als ik het een klein beetje dogmatisch, een klein beetje leerstellig zeg vanmiddag, maar zo komen ze voor in het besluit van God. Niet als gelovige mensen, niet als goede mensen, niet als volhardende mensen, maar als mensen die door God geschapen zijn, maar die ook in de zonde gevallen zijn en die allemaal tegen God gekozen hebben. Die zich buiten Gods rijk hebben gezondigd en die buiten staan. Aan de andere kant van de muur van de stad van God, als ik het zo zeggen mag. Buiten de Godstad. En weet u wat uitverkiezing nu is? Dat is dus niet een muur, want wij hebben ons al lang door onze zonde buiten de Godstad gezondigd en we staan van nature buiten. Maar uitverkiezing is geen muur, maar een poort. Die uitdrukking kent u waarschijnlijk wel. Uitverkiezing is geen muur, maar een poort. Waarvan onze kant alleen maar een muur is. Daar opent God vanuit zijn welbehagen een poort. Opdat gevallen kinderen van Adam zalig zouden worden. En dan het vijfde en het laatste wat paragraaf 7 zegt. Dat is dat God hen heeft uitverkoren naar het vrije welbehagen van zijn wil uit louter genade. Dus wie worden er zalig? Ik vat het nog één keer samen. Het zullen er velen zijn. Ze zijn niet beter of waardiger dan anderen. Ze komen uit het hele menselijke geslacht, overal vandaan, maar ook in alle tijden zal God zijn kerk hebben en zijn kerk vergaderen. Het zijn in zichzelf gevallen kinderen van Adam en God opent een poort voor hen waar er wat hen betreft alleen maar een muur was. De poort van de uitverkiezing. En tenslotte de Heere doet dat. Waarom? Ja, dat moet u eens heel goed lezen, gemeente. En daar moeten wij ook bijbels over nadenken. Dat doet de Heere niet. Dat is in ieder geval niet de diepste reden. Uit medelijden met gevallen zondaren. Want wij zijn geen slachtoffers. Maar tegenover God daders. Maar dat doet de Heere uit zijn welbehagen, omdat hij er in vreugde in heeft om zich over zondaren te ontfermen, om ze gedadig te zijn. Wel, dat is dan het eerste. Wie zijn het die de zaligheid ontvangen? Deze. U merkt wel, er worden zo geen namen genoemd. Er worden bijbels gezien, zomaar wat lijnen getrokken. En als ik dat nog één keer aan het einde van onze eerste gedachte praktisch mag toespitsen, dan hoop ik dat dat een onbijbels zicht op de uitverkiezing, als dat bij sommigen van u zou zijn, mag wegnemen. Dat dat een heel benauwde kijk op deze dingen mag wegnemen. Dat u iets mag zien van de ruimte die er nu bij de Heere is voor gevallen mensen. Als er geen uitverkiezing was, dan zou er geen mens zalig worden. Maar nu heeft God zondaren uitverkoren en u kan de grootste, de hardste, de slechtste nog zalig worden. Betekent niet dat je maar raak moet gaan zondigen. Dat zou dan ook weer zo'n misverstand zijn, dat u denkt, nou als de Heere de slechtste eruit haalt, dan moet ik me maar gaan uitleven in de zonde en raak gaan zondigen. Dan kan de Heere zijn genade aan me kwijt. Nee, de Heere is ook een beloner dergenen die hem zoeken. Dat staat ook in de Bijbel. Maar het is wel een troost voor mensen die bij zichzelf geen enkele grond overhouden. En die alleen nog maar mogen pleiten op vrije genade. Die zeggen, Heer, het kan nooit om mij en om iets in mij. Maar wil u het doen uit vrije genade. Het is ook verootmoedigend. En dan keer ik even terug naar de dienst van vanmorgen. Als u mocht aanzitten, als u iets mocht zien en de Heere geven dat dat zo mocht zijn van die fontein die er in de wonden van een lijdende en stervende zaligmaker geopend is tegen de zonde en de onreinheid. En als u in de tekenen van dat gebroken brood en de vergoten wijn mocht putten vanuit Christus. Wat is dat een wonder. Wat is dat een beschamende zegen als je ziet wie je zelf bent geweest en wie je blijft. Maar dan wil het onderwijs van vanmiddag ons ook verootmoedigen. En dan wil het juist ook tegen Gods kinderen zeggen, wie bent u nu in uzelf? Niet beter, niet waardiger dan een ander. En als dat besef echt doordringt, als dat gaat leven op de bodem van je hart, ja dan komt er toch iets van die belijdenis van Mefiboset. Wat is uw knecht? Dat u naar zo'n dode hond, dat betekent zo'n onwaardige, zo'n onreine als ik ben, heb willen omzien. Dan begrijpt u iets van die regels van de dichter die het zei, waarom was het op mij gemunt, daar zoveel gaan verloren. Dan wordt u ook gunnend naar een ander toe. Dat kan niet anders. Als u iets mocht zien van uw eigen onwaardigheid, van het feit dat het enkel vrije genade is dat u een plaats mocht ontvangen aan de tafel des Heren, dan wordt u gunnend naar een ander toe. Want dan zegt u het toch bij uzelf, als het nou voor mij kan, dan kan het voor een ander zeker. Dan wordt het toch uw gebed om de dienst van de Heren aan anderen aan te prijzen. Onze tweede gedachte, de verdiener van de zaligheid. En we lezen verder in paragraaf 7. Er staat namelijk dat God de mensen van wie wij zojuist in houtskolijnen een soort omtrek hebben gezien, dat God die mensen heeft uitverkoren in Christus. En dat is ook de uitdrukking die in Efeze 1 vers 4 wordt gebruikt. Uitverkoren in hem. Wat wil die uitdrukking precies zeggen? Want dat is een uitdrukking die komt u zo tegen in de schrift. Wat wil dat zeggen? Ik hoop u dat vanmiddag uit te leggen en ik hoop dat vervolgens ook weer praktisch te maken en de lijnen door te trekken. Maar dan gaan we maar verder lezen in paragraaf 7. Hij heeft hen uitverkoren in Christus, dewelke hij ook van eeuwigheid tot een middelaar en een hoofd van alle uitverkorenen en tot een fundament van de zaligheid gesteld heeft. De Bijbel en de belijdenis nemen ons vanmiddag in gedachten mee naar heilige grond. Naar de stilte van de eeuwigheid. En we hebben de vorige keer al gezien, in de eeuwigheid heeft God besloten om mensen zalig te maken. Maar in die eeuwigheid heeft God ook nog iets anders besloten. En daar gaan we vanmiddag op letten. Hij heeft ook besloten om Christus, zijn eigen zoon, als middelaar aan te stellen. Het is goed om daar vanmiddag ook even bij stil te staan. Dat zijn diepe dingen. Maar het zijn wel Bijbelse dingen. Ik noem u op voorhand maar een paar Bijbelgedeelten waar het over deze dingen gaat. En dan moet u die later nog maar eens nalezen. En als u die gedeelte dan leest, dan ziet u hoe die verkiezing van de middelaar, de aanstelling van de middelaar, op allerlei plaatsen in de Bijbel terug te vinden is. U leest dat bijvoorbeeld in Psalm 2. U leest dat in Psalm 110. U leest dat op de bodem van Jesaja 53. Jesaja 53 kunt u eigenlijk niet goed begrijpen zonder wat er nu straks in de prediking zal gaan volgen. U leest dat in Johannes 10, dat grote gedeelte over Christus als de goede herder. In al die gedeelten gaat het over het verbond der verlossing. Soms zijn daar wel eens vragen over. Dominee, hoe zit dat met die verbonden? En wat houden die drie verbonden precies in? Ik ga daar niet heel uitvoerig op in. Ik begeer ook zeker niet een strijd aan te gaan met standpunten van andere kerken. Maar vanmiddag gaat het wel in de prediking over één van die verbonden. En dat is dat wonderlijke verbond tussen de Vader en de Zoon. En ook de Heilige Geest was erbij betrokken. Toen God de Vader de vraag heeft gesteld: wie is het die de uitverkorenen tot de zaligheid zal gaan brengen? Want ze zullen vallen. Wie is het die met zijn hart borg zal zijn en zo zal naderen tot mij? Toen hebben God de Vader en God de Zoon met eerbied gesproken, vergaderd, overlegd, raad gehouden. En toen is God de Zoon naar voren getreden. Toen heeft God de Zoon het gezegd: Vader, ik zal gaan. Ik zal die weg gaan. Ik sluit met u dat verbond. En God de Vader heeft het tot zijn Zoon gezegd: mijn Zoon, ik sluit met u een verbond. En ik beloof u, als u de weg van lijden en sterven zult gaan, dan geef ik u als een loon op uw werken de zaligheid van allen die ik u geef. Dat is misschien wat moeilijk. Als ik het op een iets andere manier nog een keer probeer te benaderen, bijbels gezien, dan zouden we kunnen zeggen: God de Vader heeft aan zijn Zoon in de eeuwigheid drie dingen gegeven. Hij heeft hem een volk gegeven om zalig te maken. De gegevenen van de Vader worden ze in de Bijbel daarom genoemd. God de Vader heeft niet alleen een volk gegeven, hij heeft ook een opdracht gegeven. Hij heeft gezegd: mijn Zoon, u zult neergelegd moeten worden als een kind in de kribbe van Bethlehem. Mijn Zoon, u zult 33 jaren moeten gaan door dit aardse leven en u zult de pestwalm van de zonde moeten inademen. Mijn Zoon, u zult in de menselijke natuur mijn wet moeten houden. U zult een weg van lijden moeten gaan. U zult moeten sterven aan het kruis. U zult moeten neerdalen tot in de hel. Maar in die weg beloof ik u als een loon op uw werk, op uw middelaarswerk, de zaligheid van uw kerk. Nou, dat zijn die drie dingen. God geeft een volk aan zijn Zoon om zalig te maken. God geeft een opdracht. De opdracht om mens te worden, om te lijden, om te sterven, om neder te dalen tot in de diepte van de helse angst en pijn. God geeft een belofte, loon in het vooruitzicht. En dat is al in de eeuwigheid gebeurd. En toen heeft de Heer Jezus heel zijn weg overzien. En dan kom ik terug bij de avondmaalstafel. Wij hebben vanmorgen, en u hebt dat ook als u niet aanging, u hebt dat gezien, dat dat brood gebroken werd. En dat wees heen naar Christus, wiens lichaam gebroken werd. Maar Christus heeft het al in de eeuwigheid gezien. Die heeft gezien in de stilte van de eeuwigheid dat hij verbroken zou worden. Dat hij vermalen zou worden. Dat hij een weg zou leiden waarvan hij het uitklaagt: hoe word ik geperst tot het alles volbracht is? En toch, kind van God, was zijn liefde tot u zo groot, dat hij toen al zei, ik wil die weg voor u gaan. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En als we dan zo nog een keer dat stukje uit de Dordtse leerregels lezen, de welke hij ook van eeuwigheid tot een middelaar en een hoofd van alle uitverkorenen tot een fundament, een grond van de zaligheid gesteld heeft, en dan lezen we verder, en opdat ze door hem zouden zalig gemaakt worden, heeft hij ook besloten hen aan hem te geven. Dus dat is ook, en nog een keer, dat gaat heel diep, maar dat is ook gebeurd in de eeuwigheid, en we hebben het al gehoord, God heeft zijn zoon een volk gegeven. Hij heeft het al van eeuwigheid in de handen van zijn zoon gelegd. En daar moet u eens over nadenken. Daar moet u eens over nadenken als u hem mag kennen en mag vrezen en door het geloof aan hem verbonden mag zijn. Weet u wat dat betekent? Dat betekent dat toen hij in de kribbe gelegd werd, hij u in zijn handen had. En dat toen hij gehoorzaamde heel zijn leven op aarde, hij u op zijn hart droeg. En dat hij u meenam. En toen hij stond voor de rechter, en toen hij het zei, Vader, indien gij mij zoekt, laat deze heen gaan, dat hij u toen op zijn hart droeg. En dat toen hij aan het kruis hing, hij u op zijn hart droeg. En toen die begraven werd, toen was u in zijn hart. En toen hij opstond uit de dood, toen was u in zijn hart. En toen hij ten hemel voer en nu hij zit aan 's vaders rechterhand, bent u op zijn hart. O gemeente, als u over die ontzaggelijk diepe dingen eens een poos gaat nadenken, dan gaat het duizelen. Want daar opent zich zo'n diep evangelie. Dat betekent, Christus heeft zijn kerk meegenomen, heel zijn leven door. En zijn onschuld is hun onschuld. Zijn lijden is hun lijden. Zijn sterven is hun sterven. Zijn opstanding, hun opstanding. Zijn zitten ter rechterhand van de Vader, hun zitten ter rechterhand van de Vader. Daarom is het dat Paulus in zijn brieven schrijft dat hij met Christus opgewekt is. En met Christus in de hemel is gezet. En met Christus gestorven is. Christus heeft hem meegenomen. En nu heb ik geprobeerd om dat zo een klein beetje vanuit het woord van de Heere uit te leggen. Maar weet u wat zo nodig is? Dat de Heilige Geest u daarbij brengt. En daar wil hij het woord wel voor gebruiken. Bij dat wonder dat je mag zien. Mijn leven met Christus verborgen in God. En als u vanmiddag zou moeten zeggen, dat is zo diep, dat is zo groot, dat is ook tegelijkertijd weer zo hoog, daar kan ik zomaar niet bij. Ja, dan ook nog iets anders. En dat is het andere wat ik even aan het einde van onze tweede gedachte als een lijn wil doortrekken. uitverkoren in Christus. Weet u wat dat ook betekent? Calvijn zegt, dat betekent ook dat u nooit zeker kunt zijn van uw verkiezing wanneer u ziet op uzelf. Dat is wel nodig om verootmoedig te worden, maar brengt u niet tot zekerheid van uw verkiezing. Calvijn zegt, u zult ook nooit zeker worden van uw verkiezing, bekommerd kind van God, als u ziet op God de Vader. Maar u zult uw zekerheid van de verkiezing alleen vinden wanneer u ziet op Christus. En dan gebruikt Calvijn een prachtige uitdrukking. Dan zegt hij, Christus is de spiegel van de verkiezing. Ik las bij een van de verklaarders van de Dordtse leerregels dit. Als u nu vreest dat u een verworpene bent, zie dan eens op de middelaarshanden van Christus, de spiegel der verkiezing. Als u vreest dat u een verworpene bent, zie dan eens op die ogen van Christus, die weenden in zondaarsliefde. En zie eens op die uitgestrekte handen die het zeggen, wend u naar mij toe en word behouden, alle gij einden der aarde. Kijk, dat is ook iets van waar het in het midden van paragraaf 7 over gaat. De verdiener van de zaligheid. En opnieuw, daar ligt ook wel heel veel verootmoediging in, toch? Want dat Christus de zaligheid moest verdienen, dat God, met eerbied gesproken, toch niet zomaar mensen kon verkiezen en zalig kon maken buiten Christus om en buiten het lijden van de Heer Jezus Christus om, dat laat ons in een spiegel ook zien, onze schuld. En dat is toch ook iets wat zichtbaar werd in het gebroken brood. Als de Heer u daarbij brengt, dan zult u er toch ook wel eens iets van verstaan hebben, of dat nou aan de avondmaalstafel was of misschien wel in de eenzaamheid. Maar dat u er iets van verstond, zo moest ik naar recht verbroken worden. De verdiener van de zaligheid. En dan tenslotte, en dat is het laatste waar we vanmiddag op letten, onze derde gedachte, de weg van de zaligheid. We lezen het laatste stuk van paragraaf 7. Daar staat, en ik vul maar even aan, God heeft besloten hen krachtiglijk tot zijn gemeenschap door zijn woord en geest te roepen en te trekken, met het ware geloof in hem te begiftigen, te rechtvaardigen, te heiligen, in de gemeenschap van zijn zoon krachtig te bewaren en ten laatste te verheerlijken. Daar worden heel veel dingen genoemd en u begrijpt wel, die kan ik vanmiddag niet uitwerken. Ik wijs u op de gouden ketting die u hier ziet. Die gouden ketting bestaat uit verschillende schakels. De eerste schakel, dat is de verkiezing. Daar is paragraaf 7 mee begonnen. Maar de tweede schakel, die lezen we dan in het stukje wat we zojuist hebben gelezen. Dat is de roeping. Daar begint het dus mee in de tijd. Dat God zondaren roept. Krachtig roept, zoals het hier staat, door woord en geest. Als de Heere het woord op uw hart laat aankomen, Als je in de kerk zit, als u in de kerk zit en u het ondervindt, dat woord is niet voor een ander, maar dat komt op mij aan. En dat laat mij zien wie ik ben. Dat overtuigt mij van mijn schuld en van mijn ellende. En dat wijst mij op de noodzaak van een zaligmaker. En dat verwekt in mijn hart het gebed. En dat verbreekt mijn hart. En dat leidt me heen tot die fontein tegen de zonde en tegen de onreinheid. De tweede schakel na de verkiezing is de roeping en de trekking. Dat zijn woorden, daar kunt u lang over nadenken, gemeente, want daar zit natuurlijk ook heel wat in. Roepen doen wij alleen naar mensen die ver weg zijn. Als God ons moet roepen, betekent dat wij zijn ver weg. Trekken doen we alleen als een mens zelf vanuit zichzelf niet meekomt. Als God trekt, dan trekt hij in zichzelf onwillige zondaren. De Heere doet het door zijn woord en door zijn geest. En dan nog een volgende schakel. Hij begiftigt met het ware geloof. We hebben de vorige keer gehoord, dat betekent hij geeft dat ware geloof. Hij geeft de putemmer. Opdat u zou putten vanuit Christus. Ik zou het ook nog weer anders kunnen zeggen. Nog een keer met dat beeld van vorige week. Hij schiet 3 pijlen af op uw hart. De pijl van de bevoegdheid van Christus om een zondaar als u zalig te maken. De pijl van de almacht van Christus die uw hart kan verbreken en kan inwinnen. De pijl van de gewilligheid van Christus die in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. En dan denk ik aan een opmerking die ik jaren geleden is een keer hoorde. Het was in Sliedrecht, in een preek over de Samaritaanse vrouw. En toen zei de dienaar van het woord die daarvoor ging: weet u wat uitverkiezing is? Dat Christus daar zit met uitgedroogde lippen bij de Jacobsbron te wachten op een vrouw die van hem niet weten wil. En die hij toch gaat inwinnen. Hij moest door Samaria gaan. Dat is gemeente uitverkiezing. Het geloof in hem, dat geeft de Heere dan ook. En dan rechtvaardigt hij door het geloof. Dan plaatst hij een mens door het geloof in de rechte verhouding met God. Dan heiligt hij zo'n mens ook. Dat gaat hij beginnen in dit aardse leven. Dat gaat hij beginnen in je hart. Dat gaat hij uitwerken in je leven. En dan nog een gouden schakel verder. Dan besluit de Heere ook om de zijnen in de gemeenschap van zijn Zoon krachtig te bewaren. Mag ik dat nog één keer openleggen als troost vanmiddag? Ook voor hen die of zijn aangegaan of niet aan durfde gaan, maar toch geen vreemdeling zijn van de genade. En die in hun hart bang zijn voor zichzelf. Voor de oude mens van de zonde. Dat is bijbels. Het is goed om een gezond zelfbeeld te hebben, psychologisch gezien. Dat is goed, ook bijbels, begrijpt u me goed. Maar geestelijk gezien zal een mens die genade kent als de Heer hem ontdekt aan zijn hart bang zijn voor die vuile bron van alle wanbedrijven. Jozef was er bang voor, weet u nog? Daarom vluchtte hij weg bij Potifars vrouw vandaan. Bang voor die vrouw, bang voor de zonde, maar ook bang voor zijn eigen zwakheid. En een avondmaalganger kan zo bang zijn als die Gods genade ziet, die wonderlijke liefde van Christus ziet, en dan denkt aan maandag, aan dinsdag. Hoe moet dat toch? Hoe moet het toch om te leven tot eer van de Heere? Hoe moet het toch om te wandelen waardig de roeping waarmee ik geroepen ben? Hoe moet dat strijden tegen dat ongeloof dat zo'n vat op me kan krijgen? God heeft besloten u te bewaren in de gemeenschap van zijn zoon. Dat staat hier. U bent bang dat u duizendmaal zou weglopen. U bent bang voor die oude mens van de zonde. Dat is goed. Die angst is op zich goed. Maar daar staat wel iets tegenover, kind van God. God heeft besloten u te bewaren in de gemeenschap van zijn zoon. Hij die het gezegd heeft, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Hij bedoelt met dat woord niet alleen, ik zal u niet afstoten. Zo horen wij dat woord meestal, zo vatten wij dat woord meestal op. En dat betekent het ook wel. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen, die zal ik niet weigeren, die zal ik niet afstoten, die zal ik niet tegenhouden. Ja, dat betekent het ook. Maar het betekent ook, ik zal hem ontvangen, ik zal hem aan mijn hart drukken. Ik zal hem niet meer loslaten. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Al wat de Vader mij gegeven heeft, zal tot mij komen. En wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. God heeft besloten u te bewaren in de gemeenschap van zijn zoon. Nee, dat mag nooit leiden tot een zorgeloos leven. Maar dat mag wel krediet geven op de Heere. Dat geeft, als de Heilige Geest daar licht over laat vallen vanmiddag, dat geeft u krediet op de Heere. Verwachting van Hem. Heere, nu heb u het beloofd. U zult niet laten varen de werken van uw handen. U zult me trouw omringen met uw zorg. U zult me voor benauwdheid trouw bewaren. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. En dan de laatste schakel. Ten laatste te verheerlijken. Dus het aardse leven is het einde niet. God belooft om de zijnen te bewaren door dit aardse leven heen. Ze zitten altijd nog weer aan een touwtje. Ze zitten altijd aan een touwtje vast. De Heere kan een mens wel eens een ogenblik wat loslaten. En als de Heere een mens wat loslaat, ja, dan loopt zo'n mens weg. Het liefste kind van God loopt dan weg. Wordt hoogmoedig, wordt wereldsgezind, wordt ongelovig, wat noemt u maar op. Maar dan is er altijd nog dat touw van Gods trouw en van Gods liefde, waarmee Hij een zondaar weer terugtrekt. Door de boetvaardigheid heen, door de belijdenis van schuld heen, door het verbroken hart heen, zeker, maar toch terugtrekt. Maar dan laatste van alles, God zal zijn kinderen voor eeuwig verheerlijken. Het aardse leven, dat toch ook maar een tranendal is, is het laatste niet. Hij brengt ze voor eeuwig thuis. En dan zullen ze zingen van Gods goede tierenheid. is dat uw uitzien. Daar waar het avondmaal voor eeuwig aanvangt en nooit meer ophoudt. Waar al het aardse, al het gebrekkige, alles van ons weg is. En waar alles van God en Christus overblijft. Daar zal een mens verlost zijn van de zonde. Daar zal die eindeloos en ongestoord zingen tot eer van die Christus die hij door genade mocht liefkrijgen en die hem lief gehad heeft met een eeuwige liefde. Dat is de toekomst voor Gods kerk en die ligt vast in de verkiezing, want God heeft het besloten. Zo mag het stuk van de verkiezing vanmiddag ook gepreekt worden tot een levendige troost van Gods kerk. Maar ik, zegt iemand, ik sta er buiten. En dominee, in mijn hart ben ik boos. Want vanochtend stond ik er buiten en vanmiddag sta ik er weer buiten. En het ging over de uitverkiezing. Maar wat heb ik daar nu voor een boodschap aan? Mag ik dan aan het einde van de preek nog één beeld voor u tekenen? Als u bijbels wil denken over de uitverkiezing, moet u denken aan de twee sporen van een treinrails. Het ene spoor, dat is Gods verkiezende liefde. Gods soevereiniteit. Waar het vanmiddag in artikel 7 nadrukkelijk over ging. Dat is ook alles bepalend. Maar bijbels gezien is er, wanneer we in de prediking over de zaligheid nadenken, en daar ging het vanmiddag over, is er ook nog een ander spoor. En dat is het spoor van uw verantwoordelijkheid. Het spoor, als ik het nog anders mag zeggen, van de vrije, onbelemmerde evangelieprediking. En weet u wat u en ik wel eens willen doen? Dan willen wij die sporen bij elkaar krijgen. En dan gaan we ze wat naar elkaar toe buigen om ze op één lijn te brengen. Hoe zit dat nu? Het zal u niet lukken en het lukt mij niet. Die sporen zijn er allebei. En wanneer u ze met elkaar in overeenstemming probeert te krijgen, dan ontspoort ons denken. Maar naast dat spoor dat vanmiddag in de prediking getrokken werd, het spoor van Gods verkiezende liefde tot een levendige troost voor Gods kerk, is er het spoor van de onbelemmerde evangelieprediking. En die heeft vanmorgen ook geklonken. Tenminste, ik hoop dat die geklonken heeft. En ik hoop dat u het gehoord hebt. Dat er in Christus een fontein geopend is. Tegen de zonde. Tegen de onreinheid. En dat de toegang tot die fontein nog geopend is voor mensen die doelmisser zijn, die hun leven hebben doorgebracht, van wie hun hart verontreinigd is. Voor mensen die het niet verdienen en niet beter of waardiger zijn, maar veel eer slechter dan anderen. U wordt nog geroepen. U wordt nog genodigd om te komen tot die fontein. Zo schuldig als u bent. Zo verloren als u bent. Ik kan niet komen, zegt u. Ik stel u vanmiddag een vraag die ik misschien niet zo vaak stel. Maar mag ik u eens vragen? Is het misschien uw hoogmoed die u weerhoudt? Is het uw hoogmoed om als een onreine, als een doorbrenger, als een doelmisser, gezaligd te worden door water uit de bron? Rekent u erop dat u eerst zelf heel veel moet aanbrengen en moet meenemen? Wilt u niet als een arme, als een verlorene komen tot deze bron van de zaligheid? Dan zult u door uw hoogmoed, door uw onwil buiten blijven. Nog wordt u geroepen. In het reinigende bloed van Christus is kracht genoeg om ook uw schuld af te wassen. Om u te reinigen, om de onreinheid van uw leven weg te nemen. Want te dien dagen zal er een fontein geopend zijn in Christus. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, heb dank voor uw woord en voor alles wat u wilde schenken op deze uw dag. Zoveel meer dan dat wij verdienen. Heere, zegen uw woord, pas het toe. Werkt u het uit, laat het stuk wat we vanmiddag overdacht hebben, zo diep en zo hoog, toch tot levende getroost mogen zijn van uw kinderen. Opdat ze mogen pleiten op uw onverwrikbare trouw waar we van gezongen hebben. En opdat ze schuiling mogen zoeken bij u. Maar Heere, wilt u ook geven dat zij die nog voor eigen rekening leven, door het geloof mogen vluchten tot die fontein die geopend is tegen alle zonde en onreinigheid. Wilt u zo met ons zijn? Wil u uw woord zegenen? Breng u ons aanstaande woensdag bijeen op de Bijbellezing. Geef uw zegen ook aan onze broeders die komende twee zondagen in het midden van de gemeente hopen voor te gaan. En doe ons elkaar op de bestemde tijd ook op de zondag weer ontmoeten. We vragen het van u in de vergeving van onze zonde. Om Christus wil. Amen. Psalm 52, het zevende vers is de slotzang. 52, 7. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap des Heilige Geestes zij met u allen. Amen.